Goedenavond. Zullen we samen beginnen met het zingen van Psalm 145 en we zingen de versen 3 en 6. 145, vers 3 en 6. Als een van de gebroeders Kiewiet kan begeleiden, dan moet je samen maar uitzoeken. Ja. Psalm 145. En we zingen de versen 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elkeen. En vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 145. En we zingen de versen 3 en 6. Dat willen we nu samen met elkaar lezen uit Markus hoofdstuk 5. Markus hoofdstuk 5. We beginnen te lezen bij vers 21. En we lezen door tot en met 34. En wij willen vooral overdenken vanavond het gedeelte van 25 tot en met 34. Dat is de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. Maar we beginnen te lezen bij vers 21. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was, aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem. En hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jairus, en hem ziende, viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggende: mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem, en een grote schare volgde hem, en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw, die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd, en geen baat gevonden had, maar met welk het veeleer erger geworden was, deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte zijn kleed aan. Want zij zeide: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond, Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt. En zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zei tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Tot zover. Zullen we samen bidden? Heere in de hemel, wat een voorrecht geeft u ons, dat wij in vrijheid hier samen mogen komen om een gedeelte uit uw woord te overdenken. En dat we daar ook nog met elkaar over mogen spreken. Heere, uw woord is rijk, het is diep, het bevat zoveel lessen. Geef ook dat wij vanavond door uw Heilige Geest geleid mogen worden, om die geestelijke lessen hierin te herkennen en te zien. Help ons om te letten op de schriften, want zij kunnen ons wijs maken tot zaligheid. Help ons, Heere, in het spreken en in het luisteren, ook wanneer we thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Gedenk ook hen in de gemeente die verdriet hebben, die rouw hebben. We zeggen uw grote naam dank, dat broeder Wielhouwer weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. Nadat hij enkele dagen in Dirksland verbleef, mocht hij weer naar huis komen. Heere, u zij daarvoor de dank. Wilt u met uw geest en woord in het hart van onze broeder werken? dat wat u hem gegeven hebt ook tot geestelijke vrucht mag zijn in zijn leven. Heere, wees u bij zuster Boeter, die verhuisd is nu naar Salem, zegen haar daar in uw grote genade. Gedenk ons zo in uw gunst en hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Vorige keer zagen wij hoe de Heere Jezus de bezetene van Gadara genezen had. En u weet hoe het afliep. De mensen vroegen hem om weg te gaan. Wilt u maar weggaan? Daar kwam het op neer. En nou zijn we verder in Markus 5 en dan zien we gelijk een contrast. De mensen van Gadara zeiden, gaat u maar weg. Ze hadden liever een varkens dan de Heere Jezus. Zo is een mens. Hij kiest liever het stof en het vuil van deze wereld boven zijn eeuwige zaligheid. Maar dan zien we de mensen daar aan de andere zijde van het meer van Galilea. Zij komen allemaal tot hem. En we zien scharen die hem verdringen. En het staat er ook zo treffend. In vers 21. En hij was bij de zee. Waarom staat dat daar? We zouden denken, dat kan gewoon overgeslagen worden. Hij was aan de andere zijde, vergaderen een grote schare bij hem. En zie, er kwam een van de oversten der synagogen. Maar er staat tussen en hij was bij de zee. Waarom zou dat er staan? Zou het misschien hierom kunnen zijn om het contrast nog te duidelijker weer te geven? Hij was nog aan het strand, aan de zee, en de mensen kwamen al tot hem. Misschien dat het daarom daar staat, om het contrast aan te geven. En wanneer de mensen in Gadara zeiden, wilt u maar gaan, komt Jairus, de overste van de synagoge, naar de Heere Jezus en zegt, kom, kom mee, kom naar mijn huis. Ik bid u dat gij komt. En zo zien we een tegenstelling. Het zijn nog meer tegenstellingen trouwens. Want dit gedeelte zal uitlopen in vers 42. Dat hebben we nou niet gelezen. Maar wanneer de Heere Jezus dat dochtertje van Jairus gaat opwekken, dan staat er, en zij ontzetten zich met grote ontzetting. En als u dat nu vergelijkt met vers 20. En zij verwonderden zich allen. Verwondering is nog geen geloof. De mensen verwonderden zich ook over wat de herders hen vertelden. Maar ze gingen niet naar de kribbe. Want ze geloofden de herders niet. Ze verwonderden zich. De mensen in Decapolis verwonderden zich ook. Maar hier zullen de mensen zich ontzetten. Met grote ontzetting. Verwondering is nog vrijblijvend. Maar bij ontzetting is dat mensen diep onder de indruk zijn. Maar in ieder geval, we zien de Heere Jezus hier aan de andere zijde van het meer van Galilea. En de mensen verdringen hem aan alle kanten. Dat leest u in vers 24. Ze verdrongen hem. En dan komt er ook een man naar de Heere Jezus toe. En op een of andere manier weet hij zich te dringen tussen de scharen in. Hij moet bij de Heere Jezus komen. Dat is ook een prachtig beeld eigenlijk. Die Jairus die bezig is te wringen tussen de mensen door. Hij moet naar de Heere Jezus toe. En dan komt hij tot de Heere Jezus. En hij valt aan zijn voeten. En hij bad hem of de Heer Jezus zou komen en de handen op zijn dochtertje leggen. die stervende is. Maar nou zijn er verhinderingen. Er zijn storende factoren. Er zijn zaken die de Heere Jezus tegenhouden en ophouden. Dan denken we aan die schare mensen die om hem heen staan en hem verdringen. Dat maakt het gaan moeilijker. Maar er is nog een andere oponthoud. Nog een ander storend factor. En dat is een vrouw die ernstig ziek is. En die tot de Heere Jezus komt om genezing te ontvangen. En zo wordt de heiland opgehouden. En het lijkt alsof zijn werk verstoord, of dat hij tenminste gestoord wordt in zijn werk. Misschien hebt u het ook wel eens dat u ongestoord een boek wilt lezen. Dat u nou even niet de telefoon wilt aanhoren. Of dat u ongestoord wilt concentreren op uw werk. En dat u even niet gestoord wil worden. Mensen kunnen u in de rede vallen terwijl u nog aan het spreken bent. En dat zijn allemaal verstorende factoren. En het lijkt alsof dat hier nu ook gebeurt met de Heere Jezus. Menselijkerwijs gesproken is het ook zo dat de Heere Jezus vaak in de rede gevallen is. En dat hij vaak gestoord is tijdens zijn werkzaamheden of tijdens verplichtingen. U leest dat bijvoorbeeld al in Marcus 1, vers 37, dat hebben we gezien. Toen de Heere Jezus aan het bidden was, buiten in het veld, toen het nog diep in de nacht was. En zijn discipelen kwamen tot hem en vonden hem. En zeiden: ze zoeken u allemaal, u moet nu toch komen. Zo werd de heiland gestoord in zijn bidden. En dan in Marcus 2, die vier vrienden die verlamde man aan touwen naar beneden laten zakken door het opengebroken dak. De Heere Jezus was toch ook aan het spreken met de Farizeeën, was ook bezig hen het koninkrijk van God uit te leggen. En opeens wordt hij gestoord door die man die naar beneden gelaten wordt. Of in Marcus 4, vers 39, toen was de Heere Jezus zo moe. Hij was dankbaar dat hij even kon slapen op een oorkussen, al was het zo in het vooronder, of op het achterschip, was hij daar aan het slapen. En het begon te stormen en het water kwam in de boot, maar hij sliep door. En toen hebben ze hem ook gestoord, ook wakker gemaakt. Meester, wij vergaan. Hoe kunnen jullie nou vergaan, als ik bij jullie ben? Hoe kunnen jullie vergaan als de Heere over ons waakt? Waar is jullie geloof? Zo werd hij gestoord in zijn slaap. En in Marcus 8, vers 32, zal Petrus de Heere Jezus verstoren door hem terzijde te nemen en te zeggen dat dat echt niet zal gebeuren, hoor. Dat u naar Jeruzalem gaat en daar gekruisigd zult worden. Dat gebeurt niet. En zo werd de Heere Jezus zo vaak gestoord. En gebeurden er voor ons begrip onverwachte zaken, gebeurtenissen. Maar in feite werd hij nooit onverwacht gestoord. In feite werd de Heere Jezus nooit opgehouden. Want de Heere beheerst alle dingen. Hij wist wat in het mensenhart leeft. En hij wist dat die vrouw ook naar hem toe zou komen. En hij wist precies wat er zou gebeuren. En de Heere Jezus gebruikt al deze omstandigheden tot het welzijn van arme zondaren. Hij maakt gebruik van al deze omstandigheden om nog meer het evangelie van vrije genade te verkondigen. En altijd was hij bereid om mensen die in nood waren te ontvangen. Het was hem nooit te veel om de nood van de arme zondaar die tot hem vluchtte te lenigen. En dan zien we hier al een heerlijk beeld van de Heere Jezus. Zie hoe barmhartig hij is. Zie hoe geduldig hij is. Wanneer hij gestoord wordt, dan mopperde hij nooit. Hij klaagde nooit. Hij toonde geduld. Ook wanneer hij zijn discipelen vermaande, waar is uw geloof? Dan was dat nog een ontdekkende vraag om hen iets te leren. De zaligmaker was barmhartig, geduldig en genadig. Zelfs wanneer hij gestoord werd. Zo is de zaligmaker, de Heere Jezus, zo anders dan de afgoden die de mensen verzonnen hebben. De afgoden die zijn hoog, die zijn afstandelijk, zij heersen, zij zijn grillig, ze zijn hard. Zo zijn al de afgoden. Maar de Heere Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En hij heelt de gebrokenen van harte. Hij is een toevlucht voor de zwakken. Hongerigen worden met goederen vervuld, maar de rijken zendt hij ledig heen. Hij is geduldig. Hij vertroost hen in nood. Het is hem nooit te veel om hen te ontvangen die in nood en moeite zijn. Is dit dan geen zaligmaker die wij nodig hebben? Die medelijden heeft met onze zwakheden. Hij kan niet zelfs geen medelijden hebben, zegt Hebreeën. Is de Heere Jezus dan niet volkomen geschikt, gepast voor u en voor mij? Wel nu, dan zien we dat terwijl de Heere Jezus op weg gaat om het dochtertje van Jairus te genezen, wordt hij opgehouden. Komt een vrouw, een bloedvloeiende vrouw, die haar toevlucht neemt tot de Heere Jezus. Deze geschiedenis staat hier beschreven in Marcus, maar het staat ook beschreven in Matthäus, in hoofdstuk 9. Het staat ook in Lucas 8. En toch zijn deze drie beschrijvingen geen herhalingen van elkaar. Toch hebben al deze geschiedenissen iets bijzonders wat naar voren komt. In Matthäus 9 lezen we hoe de vrouw redeneert, hoe ze in zichzelf spreekt. En dat de Heere Jezus in vers 22 daar zich omdraait en zegt, wees welgemoed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En in Lucas, daar horen wij hoe Petrus reageert, wanneer de Heere Jezus zegt dat iemand hem aangeraakt heeft. Hier in Marcus staat er de discipelen, in Lucas 8 staat er dat de Heere Jezus, dat Petrus zo reageerde. En het was niet gepast hoe Petrus de Heere Jezus toesprak. Met andere woorden, ze verdringen u allemaal. En hoe kunt u nou zeggen dat iemand u aangeraakt heeft? Het was niet gepast van Petrus om zo de Heere Jezus toe te spreken. Maar de Heere Jezus verwijt Petrus niet. Ook daar zien we dat de Heere Jezus langmoedig en geduldig is. En zo zien we, elk evangelie heeft zo zijn eigen spits. En hier in Marcus 5, daar wordt deze geschiedenis het meest uitgebreid beschreven. In wel 10 versen. En wat gebeurt er? U kent de geschiedenis. Een vrouw dringt zich door de scharen heen. Vers 25 zegt ons dat ze 12 jaren lang aan bloedvloeien leed. En in vers 26 wordt ons gezegd dat ze alles wat ze had gebruikt, alles wat ze had gebruikt heeft om dokters te betalen, om haar zo het mogelijk ware toch weer beter te maken. Maar het was allemaal te vergeefs. Geen mens kon haar helpen. Geen dokter kon haar genezen. En haar lichaamskracht was bezig, langzaam maar zeker, weg te ebben. Maar er is nog iets aan de hand hier. Want deze vrouw, vanwege haar bloedvloeien, is zij ceremonieel onrein. In Leviticus 15, vers 25, daar lezen we dat als een vrouw aan bloedvloeien leidt, zij onrein was. En dan mocht ze ook niet in de tempel komen. Dus ze kon daar in de tempel ook geen gemeenschap met de God van Israël zoeken. Want ze was uitgesloten van de openbare eredienst. Nooit kon ze vanuit de verte de offerdienst meemaken. Nooit kon ze meezingen met de anderen in de tempel. Nooit kon zij de hoge priesterlijke zegen in ontvangst nemen. Ze was uitgesloten van de eredienst. Ze was afgesneden van God. Anderen mochten naar de tempel gaan. En andere vrouwen die gingen in het vrouwenvoorhof staan, maar nooit mocht zij naar binnen. Maar daarnaast was ze ook nog uitgesloten van de gemeenschap van de mensen. Want niemand mocht haar aanraken. We lezen in de wet in Leviticus 15 vers 19 dat wanneer iemand een bloedvloeiende vrouw zou aanraken, dan zou hij onrein zijn. Tot aan de avond, Leviticus 15 vers 19. En het was voor de Jood heel erg om ceremonieel onrein te zijn. Zo was deze vrouw aan het vereenzamen. Buiten de tempel, in feite ook buiten de normale omgang met mensen. En dan mogen wij de lijn ook doortrekken. En dan zien we in deze vrouw ook een beeld van een zondaar. Een zondaar die van nature buiten de gemeenschap met God is. En ook ongeschikt is om God te dienen. Want zijn onreinheid klaagt hem aan. Zo zijn wij niet waardig of geschikt om God te dienen. En wij zijn ook niet waardig om in zijn heilige tegenwoordigheid te komen. Wij zijn onrein. Wij kunnen niet op eigen gelegenheid naar God de Vader gaan. We hebben onszelf afgesneden van zijn gemeenschap. Maar daarnaast de gemeenschap met de mensen. Die is ook zo vaak kapot, juist door de zonde. De zonde maakt toch vaak scheiding tussen mensen. En dat is toch ook zo vreselijk. Misschien kijken mensen naar u en dan vermijden ze u. Dat is ook zo pijnlijk. Heeft deze vrouw ook gehad. En geen mens kon haar helpen. Zie hier hoe verschrikkelijk de gevolgen van de zonde zijn. Door de zonde was die vrouw uitgesloten. En door de zonde is er nog pijn, is er lijden, is er ziekte, is er ellende. Komt allemaal door de zonde. Hoe nodig is het dat u en ik van harte de zonden zouden haten? Dat wij de zonde zouden verachten. En dat we vooral zouden bidden dat wij verlost zouden worden van die vreselijke zonde die toch zo aan de deur ligt in ons leven. Die zonde waar alle ellende en pijn en verdriet en eenzaamheid en ziekte in dit leven uiteindelijk vandaan komt. En dat wij ook zouden bidden dat wij door zijn geest vernieuwd zouden worden. Ja, laten wij walgen van alle vormen van zonde. Laat er in ons mogen zijn een waarachtige droefheid naar God vanwege de zonde die in ons is. En laten wij maar goed luisteren naar hem die gekomen is om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Wel nu, deze vrouw heeft geleden aan de gevolgen van de zonde. Ze was inderdaad uitgesloten van de tempeldienst, maar ze werd niet verhinderd om tot de Heere Jezus te komen. Ondanks haar onreinheid kwam ze toch dicht bij hem. En ze wist dat volgens de wet zij afstand moest houden omdat ze onrein was, maar toch werd ze onweerstaanbaar getrokken tot deze zaligmaker, want hij kan mij beter maken. Maar ze is bang om zomaar openlijk te verschijnen voor de Heere Jezus. Ze schaamt zich. En ze vreest om zomaar openlijk voor de Heere te gaan staan en te zeggen wat ze heeft. Ze durft haar nood niet zomaar voor de Heere neer te leggen. Ze durft hem ook niet zomaar aan te raken. Maar ze denkt, als ik alleen maar zijn kleding aanraak, dan zal het goed zijn. En zo schrijft Marcus dit hier. En zegt, ze kwam van achter in vers 27 en raakte zijn kleed aan. In de andere evangeliën wordt het iets duidelijker beschreven. Want weet u, Marcus schreef vanuit Rome, dat weet u nog. Het was vooral gericht voor de heidense christenen, die niet zo op de hoogte waren van de Joodse gewoonten. Maar de andere evangeliën die beschrijven dat het die draden waren die loshingen. U weet, een Jood droeg een overkleed en aan de vier hoeken van de overkleed, daar waren dan die draden aan die naar beneden hingen. Daar was ook blauw in verweven en die moesten zichtbaar zijn en dat moesten de mannen altijd herinneren aan het feit dat zij de Heere moesten vrezen en zijn geboden moesten houden. Er was wollen garen dat afhing. En dat was nou precies wat die vrouw wilde aanraken. U leest van die inzetting in Numeri 15, vers 38. En ook in Deuteronomium 22. Maar in ieder geval, dat draadje hing dan los. En dan kon ze gemakkelijk even aanraken, zonder dat dit gemerkt of gevoeld zou worden. Want zo'n draadje hing gewoon achter van zo'n punt, van zo'n kleed, los. En als ze dat nou even aanraakte, dan zou degene die de kleed droeg, de Heer Jezus, zou er niets van merken, dacht zij. En hier zien we nou het geloof van deze vrouw. Ze geloofde dat de macht van de Heer Jezus zo groot was, dat als ze maar alleen maar die draadjes aan zou raken, dan zou ze genezen worden. Deze vrouw heeft een krachtig werk in haar ziel ontvangen. Ze kreeg licht van de Heilige Geest over de macht van de Heere Jezus. En ze kreeg zulk een geloof dat ze wist, als ik maar even aanraak, dat kleed, het uiterste van zijn kleed, dan word ik beter. Want ze zag een overvloed van genade en kracht in Christus. En daarbij moet u bedenken dat zij achter de Heere Jezus stond. Ze keek hem niet in zijn gezicht. Nee, de Heere Jezus stond met de rug naar haar toe. En toch had ze zo'n groot geloof. Helaas, het moet gezegd worden dat velen, ook al zien ze in het gezicht van de Heere Jezus, en horen ze zoveel van hem, dat ze toch niet geloven. Dat ze hem toch niet vertrouwen. Dat ze toch allemaal bedenkingen hebben. En ook al mogen ze zijn woord duidelijk verkondigd horen, ze nemen het niet zomaar aan. Maar deze vrouw had alleen maar zicht op de achterzijde van Christus. En ze had al zo'n groot geloof. Maar ze had geen volmaakt geloof. Er was ook zwakheid bij haar. Want ze dacht werkelijk dat ze de Heere Jezus maar moest aanraken. Of dat ze tenminste zijn kleed moest aanraken. En daarbij dacht ze ook nog dat de Heere Jezus het niet door zou hebben, haar niet zou opmerken. En ondanks haar gebrekkig inzicht en haar gebrekkig geloof, was de Heere Jezus bereid om haar te redden. Wat een troost is dat wanneer u beseft dat uw geloof ook zo op en neer gedreven is. En ook zo zwak is. En dat er ook nog zoveel blinde vlekken zijn voor u in het geloofsleven. En dat u ook nog zaken niet begrijpt en niet goed op een rij hebt. Onthoud dan maar. Ondanks al onze gebreken is de Heere Jezus nog machtig om uw kreupel geloof aan te nemen en u uw wens te geven. En zo neemt de Heere Jezus dit onvolmaakt, maar toch waar geloof aan. Ze zag dat de redding en kracht was in Christus. En daarom had deze vrouw ook in feite een groot geloof. Want ze zag in hem ligt volkomen zaligheid. Zelfs het uiterste van zijn kleed. Er ligt een zegen in. In alles wat Christus toebehoort. Dat wist die vrouw. En hij wist dat, zonder dat ze dat woord ooit gehoord had, dat de Heere Jezus uit zijn volheid geeft genade voor genade. Johannes 1 vers 16. En allen die tot hem vluchten met hun nood en hem aangrijpen om met hem in gemeenschap te komen door het geloof, ze ervaren de vruchten van zijn werk. En zo heeft deze vrouw verlangd om met Christus in contact te komen. Ze durfde niet te spreken, maar ze raakte hem aan. Op haar manier zocht ze gemeenschap met Christus om deel te krijgen aan al zijn gaven en schatten. En het aanraken van Christus was voor haar de uitdrukking van haar geloof. Zie toch ook de verschillen die er zijn tussen haar en de mensen om haar heen. Er waren zoveel die de Heere Jezus aanraakten, maar dat deden ze onnadenkend en zonder geloof, want ze verdrongen hem toch uit nieuwsgierigheid en ook wel uit onbeschaamdheid. En ze waren ook nog zo gewoon lomp en onbeschaafd. Maar ze raakten hem niet aan uit geloof, maar deze vrouw even aanraken. Die draden, dat zal genoeg zijn. Helaas moet het gezegd worden dat er ook nu nog mensen naar de kerk komen zonder echt begeerte naar Gods heil. Dat ze naar de kerk komen zonder verwachting. Dat mensen komen uit gewoonte alleen, of uit eigen gerechtigheid, of uit hoogmoed, of ze komen met tegenzin. Maar wat een zegen als we nou naar de kerk komen met een biddend hart. En dat we naar de kerk komen met een begeerte dat we de Heere zelf daar zouden zien. En dat de mensen zouden wegvallen. En dat we de koning zouden zien in zijn schoonheid. En dat we zo zouden komen met een begeerte dat God tot ons hart zou spreken. En dat we zo ons ook op de kerkdienst voorbereiden. En dat we zo komen met nederigheid, met verootmoediging, met verwachting en met een biddend hart in het besef dat ik alles verzondigd heb en ik heb geen rechten. En dan toch te bedelen om genade en zelfs te hopen op genade en zelfs een heilige verwachting van Gods genade. Want zijn genade is oneindig meer groot dan mijn gebrekkig verknoeid leven. Wat een zegen om toch zo tot de Heere Jezus te gaan. Om zo in de kerk te komen. Zo heeft die vrouw is naar de Heere toegegaan. In tegenstelling tot al die anderen die hem verdrongen. En dan is er ook nog dit hierbij. Dat wanneer, wanneer die vrouw de Heere Jezus zou aanraken, dan weet ze ook dat de Heere Jezus daarmee ceremonieel onrein zou worden. Dat leest u in Leviticus 15, vers 27. Zo wie die dingen aanroert, zal onrein zijn. Daarom zal hij zijn klederen wassen en zich met water baden en onrein zijn tot aan de avond. Maar toch, al weet ze dit, kan ze toch niet bij hem vandaan blijven. Als u bij hem vandaan blijft, dan blijf ik ziek. Dan heb ik geen hoop. Dat is verschrikkelijk. Dan is alles onhoudbaar. Het is een vreselijke gedachte om niet naar hem toe te gaan. En al wordt hij dan onrein, ik moet toch naar hem toe. Bij hem alleen is er genezing. En zo is het met een arme zondaar. Die weet dat er alleen maar behoud ligt buiten zichzelf in de Heere Jezus, wanneer Gods geest u ontdekt aan uw eigen verlorenheid buiten hem. Dan is het voor u onverdraaglijk om buiten hem te blijven. Dan gaat u roepen dag en nacht. Het wordt onhoudbaar. U kunt niet zo verder leven. Dan laten mensen letterlijk hun eten voorstaan en gaan ze niet naar bed, want ze moeten vrede met hem hebben wanneer ze zo onder de verbrijzeling door Gods geest zijn, dat ze beseffen dat ze buiten Christus zijn en dat ze daarom nog verloren liggen. Dan is het voor u ondraaglijk om zonder hem te moeten leven, zo was voor deze vrouw ook ondraaglijk. En zo moest deze vrouw naar Christus toe. En zo zien we dat het geloof bij deze vrouw vindingrijk was. Want zo is het geloof ook. Geloof is vindingrijk. Geloof gaat kloppen en roepen en doen. Ik heb hem nodig. En ze weet, ze mag niet, ze kan niet bij hem vandaan blijven. Dat is geen optie. Ze moet naar hem toe. Maar hoe moet het dan gaan? Als ik hem zelf aanraak, dan merkt hij het. En dan wordt hij ook onrein. En zo zegt ze, zal ik alleen maar zijn kleed aanraken. Vindingrijk, zo was haar geloof. Maar ondertussen werd ze getrokken, onweerstaanbaar, vanwege de macht die de Heer Jezus heeft, om zondaren te behouden en om reinheid en genezing te geven. Het ware geloof kan niet zonder hem. En roept hem aan, dag en nacht. En ook al is mijn geloof zwak en gebrekkig, ik zal toch op hem hopen. Ik zal toch tot hem opzien. Ik zal hem mijn helper heten. Ook al durf ik niet te zeggen dat ik behouden ben, toch zal ik tot hem opzien. Dat is het geloof. Het zaligmakend geloof. Niet dat uw geloof zalig maakt, is Christus. Het geloof is een lege hand. Het geloof is een contact. Maar het is niets. Hij is het alleen. Daar richt het geloof zich op. En het is inderdaad waar dat volgens de wet Jezus onrein zou worden als zij hem aanraakte. Maar hierin zien we toch een prachtig beeld. Dat de Heere Jezus haar onreinheid op zich nam. en hij gaf haar zijn reinheid. En zo vergeeft de Heere Jezus toch ook de zonden, door de schuld van zijn volk op zich te nemen. Zo heeft de Heere Jezus toch ook de melaatsen genezen. Hij heeft hun melaatsheid op zich genomen. Het was een beeld van de vloek, van de zonde en de blindheid dat ze kreupel waren. Al hun gebreken, onze krankheden heeft hij op zich genomen. En al die ziekten en al die krankheden en al die nood en melaatsheid en onreinheid en zonden moest hij allemaal afbetalen aan het kruis. Daar heeft hij de schuld van zijn volk betaald. Daar heeft hij ook de prijs betaald waarom de Heer Jezus zelfs de zieken kon genezen. Waarom hij de duivelen kon uitwerpen. Hij nam de vloek op zich. Hij moest betalen voor al de weldaden die hij schonk aan een onwaardig mensenkind. Welnu, deze vrouw komt dichterbij en ze raakt het onderste van zijn kleed aan. Het schommelt daar wat heen en weer. Helaas raakt dat aan. Normaal gesproken gaat er geen vibratie door het lichaam heen. Het zijn een paar losse draden. Die raakt ze aan. En onmiddellijk voelt ze dat ze genezen is. Ze ontvangt een krachtige impuls in haar lichaam. En ze voelt het. Ze weet het. Dit is echt. Ik ben genezen. Zijn kracht heeft mij in mijn zwakheid verlost. Och, wat een mooi beeld is dat. Die vrouw wist het onmiddellijk. Kijk, wanneer de Heere overkomt in uw leven, dan is het anders. Wanneer hij overkomt, dan kunt u niet bij hem vandaan blijven. Dan weet u het ook zeker. Dit is het. Hij is zo goed. Hij is zo liefdevol. Hij is zo begerenswaardig. Dan gaat alles glanzen om u heen. Want hij is er met zijn genade. Hij stort zijn liefde en zijn geest uit op uw leven. En dan weet u dat dat ook echt is. Al zult u heus wel aangevochten worden, dat komt ook wel. En al zult u heus wel bestreden worden, dat komt wel. Maar wanneer de Heere overkomt, dan moet de duivel zwijgen. En dan moeten de aanvechtingen zwijgen. En dan is het alleen maar hem, de koning in zijn schoonheid. Dat is echt. U weet het. Dan is er vrede in uw hart. Wat blijdschap smaakt dan uw ziel wanneer u voor hem knielt. En uiteindelijk zal de Heere ook alle gevolgen van de zonden wegnemen. Alle ziekte, alle kwaal. Hij geeft zijn volk straks een nieuw lichaam, een nieuwe naam. Er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat begint al op aarde, dat vernieuwingsproces. Hij neemt de schuld weg. Hij maakt het helemaal goed tussen de Heer en uw ziel. En straks zal hij ook de schaamte over de zonden helemaal wegnemen. In de hemel. Dat is alles goed. En nu al op aarde komt de Heere heus niet terug op de zonden uit uw verleden, waar u nog aan terugdenkt, wat u nog pijn geeft, waar u nog schaamte over hebt. En dat is een goede zaak om daar schaamte over te hebben en nooit erop prat te gaan en vooral nooit tegen mensen zeggen met een gewichtige stem: u moest toch weten wat voor een zondaar ik was. Want dat is hoogmoed. Dat is niet de geest van Christus. De geest van Christus wil er niet over spreken. Wanneer hij in uw hart werkt, dan wilt u er niet over spreken over het verleden. U schaamt zich ervoor. U hebt er nog pijn van. Dus het kunnen wel tijden zijn dat u er iets van zegt. Maar het doet u pijn. Maar de Heere komt er nooit meer op terug. Het is helemaal goed. Tussen de Heere en uw ziel. Want het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Die vrouw wordt onmiddellijk genezen. En zo is het ook wanneer een zondaar in contact komt met de Heere Jezus. Door het geloof wordt hij onmiddellijk verzoend met God. Zo gauw de zondaar in contact komt met de Heere Jezus, ontvangt hij vergeving. Dat is geen lang proces. Wij dan hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus, gerechtvaardigd door het geloof. En vergelijk dat nou eens met hoe die vrouw eerst geprobeerd had om van haar ziekten af te komen. Ze heeft alles wat ze had ten koste gelegd aan deze, aan die doktoren om van de ziekte verlost te worden. Is dat ook geen beeld van hoe een mens toch eerst probeert om zijn eigen leven op te knappen en zichzelf te verbeteren en op alle mogelijke manieren probeert om vrede met God te krijgen? Hij meent dat hij aan bepaalde voorwaarden moet voldoen en hij komt met zijn eigen gerechtigheid en met zijn plichtsbesef en dan gaat hij toch een grond zoeken in het verbond voor zichzelf of in zijn kerkgang voor zichzelf of in alle mogelijke andere zaken. Totdat de zondaar alles leert los te laten. En met niets te komen dan tekort en schuld. En dat hij beseft dat hij alleen maar uit genade zalig kan worden. Dat de verbondsbeloften ook alleen uit genade toegepast kunnen worden. Dat ik er totaal geen recht op heb. En ik heb aan niet één voorwaarde kunnen voldoen. En als we zo tot de Heere komen, in die weg ontvangt een zondaar volkomen vrijspraak. Door het geloof in het bloed van de Heere Jezus. En de last glijdt van de schouders af. Zijn bezorgdheid verandert in vrede. Zijn droefheid wordt vreugde. En dat alles door één blik van het geloof op de Heere Jezus. Door één aanraking, één punt van contact tussen de Heere Jezus en de ziel. Door één aanraking van het geloof. De vrouw is genezen. En nu wil ze zich terugtrekken. Maar dat kan niet. Maar nu komt God om zijn eer. Hij heeft het toch gezegd in Psalm 50 vers 15. En roept mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. Nu wist de Heere precies wat er gebeurd was. En hij draait zich om. En hij vraagt in vers 30. Wie heeft mijn klederen aangeraakt? En dan moet de vrouw naar voren komen. Ze weet dat ze niet verborgen kan blijven. Al bevende en vrezende komt ze naar voren. Waarom doet de Heere dit? Waarom vraagt hij dat die vrouw naar voren moet komen? Nou, inderdaad, God moet de eer ontvangen. En de mensen mogen het ook weten wat God gedaan heeft in het leven van deze vrouw. Maar er is ook nog iets anders. Want deze vrouw moet nog verder geleid worden. De zegen die ze ontvangen heeft, moet toegepast worden aan haar hart en ziel. Deze vrouw moet nog bevestigd worden in haar geloof. Want de Heere Jezus wil haar nog meer geven. Hij geeft toch genade voor genade. En zo komt deze vrouw naar voren. En ze belijdt openlijk wat er gebeurd is. Ze wordt een getuige van Gods genade in haar leven. En zonder enige verhindering gaat ze alles zeggen wat ze heeft. Ze werpt zich voor de Heere Jezus neer. En ze getuigt van Gods goedheid. En wat er met haar gebeurd is, door de kracht van de Heere Jezus. En de mensen staan eromheen zich te verdringen, om het allemaal te horen en geen woord te missen van wat die vrouw zegt. En wat een zegen is het, om iemand te ontmoeten die getuigt van Gods goedheid voor hem of voor haar. Zo'n ontmoeting is een geschenk. Zo'n ontmoeting met iemand die goed spreekt van de Heere, dat is een voorrecht en een rijke zegen. Zijn er ook onder ons nog die vertellen hoe goed God is? Zijn er onder ons die ook nog aan elkaar vertellen wat God aan mijn ziel gedaan heeft, niet om zelf in het middelpunt te staan, maar om de ander heen te wijzen naar God, van wat de Heer aan mij gedaan heeft, dan kan hij nog veel meer bij u of bij jou doen. Dan gaat het er niet om hoe wij doorgeleid zijn. Maar we zijn allemaal heel klein, staan allemaal aan het begin. Als we genade kennen, dan zijn we nog aan het begin. Maar het gaat erom wie God is. Spreken we zo met elkaar? Ook in de gemeente. We schamen ons daar toch niet voor. En als we nou niets van onszelf te zeggen hebben, zeg dan maar iets van het woord. Dat is nog beter. Iets wat u trof in de preek. Of iets wat u trof bij het persoonlijk Bijbellezen. Of wat u in een dagboekje las. Dit las ik nog laatst. Dat vond ik toch zo mooi. Kijk, dit en dit en dit. Zo werkt de Heere. Dat is toch mooi om dat te ontmoeten. Dat hebben we toch nodig. Moeten onze jonge mensen toch ook kunnen horen dat het leeft onder ons. Dan zijn we toch een voorbeeld. En woorden wekken, maar voorbeelden trekken. Een voorbeeld van Gods vrucht. Door wandel, ook door getuigenis. Nou, zo heeft die vrouw goed gesproken van de Heere. Maar dan gaat de Heere Jezus ook haar geloof versterken, zoals we zeiden. Want deze bevende en vrezende vrouw, in feite had ze een groot geloof. Maar had die vrouw nooit van zichzelf gezegd. En daarom moet ze nu onderwezen worden. En wanneer die vrouw getuigd heeft wat er gebeurd is, dan gaat de Heere Jezus zeggen in vers 34, dochter, uw geloof heeft u behouden. Misschien had dat die vrouw nooit bij zichzelf gedacht, ik heb geloof. Nee, dat kwam helemaal niet in haar op. Ze wist alleen maar, ik ben er zo slecht aan toe. En hij is daar. Hij kan mij genezen. En zo is ze gekomen. Maar de Heere zegt, dochter, uw geloof heeft u behouden. Dochter, is dat geen vriendelijke manier van aanspreken? Ze was al jaren ziek. Misschien was deze vrouw ouder dan de Heere Jezus. We weten het niet. Het kan. Dochter betekent natuurlijk niet in letterlijke zin. Maar de Heere Jezus stelt zich op als een vader. Met vaderlijke zorg over deze vrouw. Want hij vertroost toch de dochters van Sion. En allen die hem toebehoren worden hem toch ingelijfd. En ze worden toch zonen en dochteren van hem, van Christus. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. De Heere gaat het nog eens bevestigen. Het wonder wat aan haar gebeurd is. zodat de vrouw het uit zijn eigen mond hoort en het nooit hoeft te aarzelen of te denken, was het nou wel echt? Hij heeft het zelf tot mij gesproken. En ze mag verder gaan in vrede. Vrede, de shalom, de totale vrede. Deze vrouw mag vertroost wezen. Ze is behouden door middel van het geloof. En ze mag verder gaan in vrede. Hier zien wij hoe de Heer Jezus nadruk legt weer op het geloof. Het ware zaligmakend geloof. Daar legt de schrift toch steeds weer de nadruk op. We worden niet behouden door de liefde. We worden niet behouden door de hoop. Door het geloof wordt de mens gerechtvaardigd. We moeten met het geloof beginnen. En we moeten door het geloof leven. En door het geloof moeten we overwinnen. En door het geloof hebben we vrede met God. En door het geloof gaan we straks in de eeuwige rust. Zo moet het zijn bij ons allemaal. Door het geloof moeten wij zalig worden. Het geloof is noodzakelijk. Wandelen wij door dat geloof? Ja, wat is dat geloof dan? Kijk nog eens naar die vrouw die haar nood voelde en uitging tot hem. Kent u uw nood? Vlucht tot hem. Als u nou zegt, ik voel mijn nood niet, leg het voor hem neer. Leg al uw gebrek en al uw tekort voor hem neer. Maar blijf niet bij hem vandaan. U hoeft immers geen voorwaarden te vervullen. Hij ontvangt zondaren. En hij leert u uw zonden bewenen. En zijn geest leert u om hem te omhelzen. En zo leert een mens te leven door het geloof, vanuit het woord. Wat een zegen om dan met onze onreinheid en met ons gebrek tot deze zaligmaker te komen. Tot zover. Zullen we nog een psalmvers zingen? En dan gaan we pauzeren. Dan hebben we nog gelegenheid om wat vragen te beantwoorden. Psalm 116. 116 en we zingen de versen 2, 3 en 4. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En vers 3, och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. En vers 4, de eenvoudigen, wil God steeds gadeslaan. 116, versen 2, 3 en 4.
Voordat we pauze gaan houden, een kleine mededeling. Er wordt een briefje in mijn handen gedrukt. En we zijn met de dominee Verheugd en mevrouw. Dominee en mevrouw zijn vanavond weer opa en oma geworden. En die zouden graag natuurlijk naar de baby willen. Ik denk dat we een hele mooie ernstige meditatie gehoord hebben. Neemt u daarover danking mee, mocht het zijn in de binnenkamer. En ik stel voor dat de dominee met dankgebed eindigt, zodat dominee en mevrouw vanavond nog naar hun dochter kunnen. Dank u wel.
Nou goed, ik was het zelf niet van plan te zeggen, maar het is goed dat een dominee luistert naar zijn ouderlingen. Dus dank u wel, laten we dan nu maar sluiten, maar laten we wel wat koffie drinken, anders zit broeder Theodorus met alle koffie. Zullen we gaan bidden, dank u wel. Barmhartige heren, zo mogen aan het einde van deze avond komen, wat vroeger dan normaal, om ook u de dank te geven dat wij vanmiddag, vanavond, hier samen mochten zijn rondom uw woord. Heren, wil met dat woord in onze harten werken. Laat het zaad van het evangelie mogen vallen in een wel toebereide aarde. En wilt u geven, heren, dat het zaad van het evangelie mag opkomen in onze harten. Dat ook al zeggen wij van onszelf, dat we zo weinig ervaren of voelen en zo weinig verbrokenheid hebben en dat we onszelf alleen maar aanklagen. Och Heere, wilt u het zicht op uzelf geven, dat we tot u uitgaan en dat we uw naam aanroepen, zoals deze vrouw, met alle bezwaren die er waren, toch niet bij u vandaan kon blijven. Want we hebben het toch ook gezongen, de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. En ik was uitgeteerd. Soms kan een mens ook uitgeteerd zijn door allerlei twijfels en is hij zichzelf een raadsel. Heere, u ontvangt hen die vermoeid en belast zijn. Wil uit genade zo werken in onze gemeente. Heb dank, Heere, voor al uw zorg gegeven, ook aan u, de kinderen van uw dienaar, dat ze weer verblijd mochten zijn met de geboorte van een gezond kindje, nu een dochter. Heb dank, Heere, voor deze onverdiende weldaden, ook aan uw knecht en aan zijn vrouw gegeven. Wees ons nabij verder deze avond en breng ons ook verder samen deze week, misschien in de rouwdienst, misschien met de kerstbijeenkomst of in uw huis zondag weer. Heere, zie ons aan in uw gunst, om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.